Hallo, ik ben Diane Essenburg. Welkom bij de tweede deel van de podcast van Logistiek.nl over pakketbezorging en koeriersdiensten. Een vak dat in het verdomhoekje zit. Wij wilden wel eens weten of dat wel of niet terecht is. We hebben hier drie gasten aan tafel die zich even voorstellen.
Ik ben Wisse Koedam, oprichter van Brenger, voor alle transporten van grote spullen via koeriers die toch die kant op rijden. En ik ben bij Brenger verantwoordelijk voor de financiën.
Mijn naam is Mark Fontijn, ik ben medeoprichter en CEO van Herbie. Wij houden ons bezig met duurzame same-day delivery binnen de regio met een ship-from-store model.
Ik ben Dimitri Balai, ik ben medeoprichter van Trunkers, same-day en next-day specialist voor webshops. En wij leveren dat in Nederland en Vlaanderen.
Ook bij ons aan tafel Esther Steenge, redacteur van Logistiek.nl. Esther, kun je kort vertellen wat je hebt gedaan?
Ja, ik ben bij de bezorgers van Brenger, Herbie en Trunkers ingestapt om nou te kijken hoe het echt is voor een bezorger als je meegaat, wat ze op hun routes beleven. En we hebben voor deze partijen gekozen omdat we eigenlijk gewoon uitdagingen op de markt willen uitlichten. Mensen met een visie, of het nu gaat over duurzaamheid, over ondernemen of omdat ze een gat op de markt hebben gevonden. En dat willen we graag laten zien.
In deel 1 van de podcast hebben we daar al een fragment van voorbij laten komen, over het contact tussen klanten en koeriers. Deze tweede podcast trappen we ook graag af met een fragment. Esther zit hier met Daniel van Herbie in het kleine elektrische autootje en hij heeft het over de actieradius.
Het is net zo goed je batterijen, dus als je ooit zorg hoeft te maken dan...
Ja, en dan wordt bij 40% wordt die oranje en bij 20% wordt die rood, dit balkje.
Ja. Heb je dat ooit gehad dat je zorgen maakte over de batterij?
Ja, ja. We hebben ook één keer gehad dat iemand op deze weg een lege accu had.
Oh nee.
Ja. Maar vooral in de winter met koud weer, dan vinden de accu's het moeilijk. En als je dan een hele lange stukken moet rijden, dan kan het wel eens verkeerd ingeschat worden hoe ver je nog kan.
Mark, vertel.
Ja, mooi stukje. Ja, ze staan achter elkaar stil. Nee, helemaal niet. Nee, heel goed punt hoor. In de winter dan zie je echt de actieradius van een accu echt behoorlijk terugvallen. Soms wel 20-30%. Dus dat is behoorlijk. We hebben de verwarmingssystemen hebben we al op een aparte Webasto-kachel gedaan. Hè, zodat dat effect niet dubbel is. Want in de kou heb je natuurlijk, wil je ook nog eens de verwarming aanzetten, is dat effect groter. Ja, en wat wij nu aan het experimenteren zijn, en dan gaan we weer een beetje, kijk weer met een schuin oog naar de grote broer Picnic, is die maken gebruik van een technologie waarbij er eigenlijk een kopie van de accu in de cloud wordt gemaakt. Okay. En dat je veel beter je actieradius kan bijhouden. En dat die daar de route vervolgens op aanpast. Dus dan zul je ook niet meer hebben dat iemand naar een bepaald punt moet rijden als de accu dat niet redt, want dan zijn die aan elkaar gekoppeld als het ware. En dat is wel heel mooi. Dan wordt echt op celniveau wordt dat gedaan. Elke accu heeft zijn eigen verloop. Hè. De ene accu loopt sneller leeg dan de andere. Dus dat is allemaal heel erg accu-specifiek. Nou, dat zijn we nu bij één voertuig aan het doen. En dat willen we breder gaan inzetten.
En is dat voor deze winter al
geregeld? Nee, dat is een beetje optimistisch. Dat gaat niet lukken. Maar het is wel heel mooi. Dan weet je ook, de autootjes doen natuurlijk ook over een overdagroute om de pakketten op te halen. Dan is het, dan heeft de ene auto ook meer gereden dan de ander. Nu als we de avondroute gaan doen, gaan we vaak uit van volle accu. Dat is niet altijd het geval. Hm. En met deze technologie weten we meteen al bij het instappen van deze accu is 80%. Dus we moeten de ronde verkorten naar en dan wordt het allemaal meegenomen.
Ja, want wordt Herbie niet heel erg beperkt door dit autootje? Niet alleen vanwege de actieradius, maar het is ook een klein wagentje. Dus Je kunt niet al te grote pakketten meenemen.
Ja, dat is grappig. Ja, eigenlijk draaien wij dat echt om. Heel simpel, we zorgen tussen 6,5 en 10. En het aantal pakketten wat daarin kunnen is nog zelfs hoger dan wat we erin doen. Dus we zitten qua capaciteit prima, we zitten qua actieradius prima. Het is 14 kWh, dat is echt dat is een prima ronde. Okay. Dus hebben we ook een nieuwe versie van 21 kWh, dat is wel een stukje duurder. Misschien dat we dat wel gaan doen, dan vergroten we die actieradius, kunnen we nog verder in de regio. Maar eigenlijk vinden wij juist een USP van ons dat het voertuigje zo goed bij de type bezorger en de type ronde past die wij maken. Ja.
Want Trunkers rijdt ook veel elektrisch. Hoe emissievrij zijn jullie inmiddels?
Nou, wij zijn bezig met een groot programma met betrekking tot elektrificatie. En ook wel een ambitieus programma, al zeg ik het zelf. Wij willen zo'n, laten we zeggen, tussen de 80 en 100%. 100% is ons doel uiteindelijk, maar ik denk dat 80% haalbaar is. In 2022 van ons basisvolume elektrisch rijden. Mm-hmm. We hebben nu al honderden voertuigen zeg maar, in bestelling zitten. Maar wat wij voornamelijk merken nu op dit moment is dat het bestellen van de voertuigen is één ding. Maar het krijgen van de voertuigen is nog een andere zaak. Goed, we weten allemaal dat er best wel een tekort is aan resources en chips en al dat soort zaken. Dus goed, het is een beetje afhankelijk van wanneer we geleverd zijn, in welke mate we die doelstellingen ook daadwerkelijk halen.
En heb je enig idee hoe de chauffeurs het ervaren om elektrisch te rijden?
Nou, de feedback die ik op dit moment hoor is dat ze echt super enthousiast over zijn, over die voertuigen. Ik weet niet of je zelf wel eens elektrisch rijdt, maar ik heb zelf een elektrische auto. Ja, ik zou nooit meer terug willen naar een benzine- of een dieselauto. Het is heel comfortabel, het is heel relaxed. Het zijn natuurlijk allemaal automatische voertuigen uiteindelijk. Het trekt ook vlot op. Dus je bent gewoon heel wendbaar en relaxed. En die vervoerders die stappen ook een stuk beter uit zo'n route uit de auto. De actieradius is eigenlijk geen probleem. Die grotere voertuigen waar we het over hebben, die kunnen best wel ver rijden al. Het is wel zo dat we goed moeten kijken naar ook zo'n load balancing vraagstuk natuurlijk. Naar de software uiteindelijk. Daar zijn we ook mee bezig om dat door te ontwikkelen. Zodat we ook kunnen zien van, goh, weet je, als jij deze route wil gaan rijden, een beetje een verlengde is wat jij zegt, dan moet je voor 80% opgeladen zijn. Dan moet je om 4 uur aan de laadpaal. Dan moet je niet meer dan x aantal pakketten meenemen. Want, nou ja, en zo wordt het dan uiteindelijk in elkaar gezet. En een van de redenen daarbij ook is omdat we willen die voertuigen van die vervoerder uiteindelijk, want die is uiteindelijk wel dan in de lead, maar die willen we zo breed mogelijk inzetten. En dus dat betekent dat als die vervoerder zegt van, goh, ik wil overdag wil ik ook 5 uur kunnen rijden en 's avonds wil ik 4-5 uur kunnen rijden, dat we dat in de software zo gaan instellen dat we weten van, nou ja, als jij die uren wil pakken dan moet je dan in de avond moet je volledig vol zijn gegaan, moet je om 4 uur klaar zijn, heb je nog een uur aan de DC-paal bij wijze van spreken en dan kun je weer verder voor de avondroute. En dat vind ik ook zo gaaf van het brengerconcept. Ik wil graag ook wel met jou over doorpraten. Ik heb natuurlijk in de avond allerlei leveringen zitten en ik wil eigenlijk ook faciliteren dat ik een breder pakket naar die vervoerders kan brengen. Ze van, hey, weet je, jij hebt ook nog 10, 20 voertuigen hier in Tilburg staan. Wat voor business zit er misschien met brenger? Wat is het er bij ons? En in die zin zijn we ook meer een facilitator, zeg maar, naar zo'n stakeholder, naar zo'n vervoerder toe. Van hoe kan ik hem maximaliseren voor zijn de middelen die hij inzet? Mm-hmm. En hoe kan ik andere vervoerders in mijn netwerk koppelen? Daarom vind ik Urbi ook heel interessant, want die zit in de steden. En dit is eigenlijk ook een vervoerder die al elektrisch zit. En ik heb pakketten die ook die stad in moeten. Ja. Ja, en wij zitten heel erg in die samenwerkingsmodus. Ik hoef het niet allemaal te hebben, helemaal niet. Ik wil het juist delen met elkaar, zodat we in dat platform, eigenlijk in die keten, maximaliseren. Dus daar wil ik straks ook wel met jullie over doorpraten. Hoe je in die driehoek uiteindelijk optimaal gebruik kan maken van
een heel goed plan.
Ja, daar zijn jullie kansen weer voor. Ja. Ja. Om nog heel even bij de ervaring van de chauffeurs te blijven. Esther had nog een fragment.
Maar het is echt heel stil. Heb je altijd al elektrisch gereden of is de eerste?
Nee, ik rijd alles. Bij ons worden auto's een beetje verdeeld. En één dag rijd ik elektrisch. Tegenwoordig hebben we wel het meeste elektrisch. Ik denk 80% is elektrisch. Nog 2 van deze auto's die diesel zijn.
Ja, precies. En wat merk je nou vooral aan elektrisch?
Ja, stil. Heel stil en verder rijdt wel fijn, ja. Verder niet heel veel verschil.
Heb je eigenlijk ook een voorkeur dan voor een auto, als je zo mag?
Ja, het liefst rijd ik gewoon handgeschakeld eigenlijk. Dus eigenlijk geen elektrisch. Elektrisch altijd automaat. Maar dat is gewoon omdat ik dat gewend ben.
Ja,
ik ben heel erg gewend om die bewegingen te maken, dan kan ik zo uitstappen en dan... En dan moet, als ik dan automaat ga, moet ik altijd even omschakelen, altijd even nadenken.
Ja, grappig. En je ziet er ook met de hand inderdaad op zoek naar die schakelpook, zeg maar. Dat had ik zelf in het begin ook. Maar dat leer je op een gegeven moment wel af.
Gewenning.
Ja, precies. Het is gewoon dat inderdaad. En dus dat je, het is gewoon grappig om te zien hoe het verschillend is. Want gewoon heel veel mensen hebben gewoon geleerd om nog te schakelen. En dat is gewoon niet meer zo in zo'n auto. En dat is dan weer inderdaad anders, dat je het daar dan hebt over het opladen versus bijvoorbeeld. Wij hadden het dan nog over brandstofprijzen bij het Pola. Maar ik vond het wel grappig, omdat ze dus het had over haar ervaring en dat ze verder wel heel positief was over de auto. Het was ook een hele ruime auto. Ik moest er zelf ook heel erg aan wennen. Ik had nog niet eerder in een zo'n auto gezeten, dat die zo stil was.
Ja. Ja, je verwacht toch een bepaalde... Ja. gerammel of een bepaald geluid of zoiets. En dan gaat hij gewoon, zoeft hij opeens weg, zo'n grote bus. Dat is wel grappig.
Het enige was wel, wat ik één keer hoorde, was dat ze wel vertelden dat één keer dat ze s'nachts fietsers zijn natuurlijk. Ja, natuurlijk, iedereen moet licht hebben, maar we weten allemaal niet elke fietser heeft licht. Dat dan nog wel soms gevaarlijk kan zijn. Het zal niet alleen voor bezorgers zijn, net zo goed voor consumenten, dat je hem niet hoort. Zijn er ook dingen waar jullie rekening mee houden, dat je dingen vertelt? Of zijn er überhaupt manieren waarop je mensen leert omgaan met dit soort
dingen? Ja, we zijn in die verzekeringsmaatschappij zijn we mee bezig om daar een programma voor op te starten. Ook. Dat is ook in het belang van die verzekeraar. Die wil ook niet dat er schade zijn. Wij willen ook niet dat er ongelukken gebeuren. Niet met de bus, maar ook niet met de mensen op de fiets. Dus daarmee zijn we aan het kijken van, joh, kunnen we niet samen, en zij hebben dat soort producten op de plank liggen, cursussen geven over veilig rijden en goed omgaan met elektrische voertuigen.
En laat je chauffeurs eigenlijk ook, hierop is het ook wel echt een zeg maar belangrijk onderdeel van, hey, dit is iets waar wij voor staan als je voor ons gaat rijden, vinden we het belangrijk dat je hierbij aansluit?
Nou, dat laatste, wij vinden die duurzaamheid zo belangrijk. En die hele ketenverantwoordelijkheid, zeg maar, waar wij best wel een belangrijke rol in spelen, omdat we, wat ik al aangaf, omdat we eigenlijk al die stakeholders bij elkaar trekken, willen we ook echt die keten verduurzamen. Dus het is ook niet zozeer een vraag van, goh, wat wil je het liefste? Nee, het is eigenlijk meer de vraag van, ga met ons mee. We gaan het samen, gaan we het duurzamer doen. Wij helpen je erbij. Maar we hebben wel een visie en een kant waar we naartoe gaan. En we zoeken ook de partijen en partners, zeg maar, die daar ook in geloven in de samenwerking.
Nou, dan was Magda sowieso niet echt negatief over Trunkers, geloof ik. Zij heeft hiervoor bij PostNL gewerkt. En ze gaf aan dat de werkdruk echt een stuk lager lag bij Trunkers dan bij PostNL. Een soortgelijk geluid was bij Bola ook te horen. Die heeft ook in het verleden bij de grootmachten gewerkt. En hij vond het vooral vervelend dat daar heel veel kleine pakketjes zijn. En die ging liever met de grote meubels sjouwen.
Wel zwaarder in de zomer.
Iets zwaarder in de zomer.
Maar... En hij vond de afstanden gewoon heel mooi, wat je dan ziet en waar je komt.
En dat horen veel van onze couriers. Die vinden het gewoon heerlijk om lang te rijden.
Ja. Want wat is het grootste verschil tussen werken voor een grootmacht als DHL en DPD en Brenger in dit geval?
Ik heb zelf niet voor zo'n grootmacht gereden, maar wat ik gehoord heb is, kijk, bij Brenger is alles vrij. Je kunt zelf iets pakken, je kunt een maand niks pakken. Je kunt ons vragen om je hele dag te vullen en dan regelen we dat. Dus ja, je hebt alles zelf onder controle. En natuurlijk, je wil als ondernemer wel genoeg geld verdienen. Dus het is een prikkel vanuit jezelf om zoveel mogelijk te verdienen. En daar moeten we ook dus een rol in gaan spelen, dat we mensen tegen zichzelf beschermen.
Ja. En bij Trunkers?
Er zit natuurlijk een schaalverschil in. Hè. Zij zijn natuurlijk een enorm grote fabriek. Bij ons werkt het iets anders. We hebben een beperkt aantal partners. Dat is ook 25 partners met wie we samenwerken. En we noemen dat ook partners omdat we die relatie ook graag gewoon heel erg goed willen hebben. We hebben een aantal mensen. We noemen dat onze transport- en kwaliteitsmanagers. Maar hun belangrijkste taak is eigenlijk continu in gesprek zijn met die vervoerders. Wat heb je nodig? Hoe kunnen we de samenwerking verbeteren? Hoe kunnen we jouw bedrijfsprocessen verbeteren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zowel jij als die chauffeur er meer aan overhoudt? Dus we zitten ze veel meer op dat uiteindelijk samenwerken. Nou, we merken vanuit die vervoerders dat die dat geweldig vinden. Die zijn echt super blij mee dat we dat samen doen. Voor die chauffeur zit er een ander verschil natuurlijk ook nog in. Is dat PostNL is als het ware een soort lopende band. Een fabriek waar je continu eigenlijk hetzelfde aan het doen bent. Het is dezelfde route. Het zijn vaak dezelfde afleverpunten. Je moet heel vaak de auto in en uit. Soms 200 keer bij wijze van spreken om dat te doen. Bij ons is dat anders georganiseerd. We hebben dat veel dynamischer gemaakt. Onze routes worden continu geoptimaliseerd. Dus we rijden iedere keer weer een andere route. Dat maakt het voor hun ook veel relaxter. Ja. De druk is in die zin natuurlijk lager. Ook omdat PostNL doet tussen de 500.000 en een miljoen pakketten. Dus dat is ook gewoon een ander soort van service. Ja. Het is een ander product ook. Ook een andere doelgroep waar ze zich op richten. En daar wordt ook iets minder service en flexibiliteit verwacht uiteindelijk. Dus ja, wij zitten ook wel in een andere... Het lijkt hetzelfde, maar het is een andere manier van werken die wij eigenlijk hebben.
Ja, bij Herbie zal het ook. Heel even snel naar Herbie, want we hebben natuurlijk wel
aanhaken. We hebben nog nooit een vervoerder gehad die bij ons werkt, die dan bij een grote vervoerder heeft gewerkt. Het zijn bij ons echt gewoon... Het zijn jongeren die dit als bijbaan doen. En als je bij PostNL werkt, dan ben je er economisch aan verbonden. Dan is dat je baan. En bij ons is het een bijbaan. En ik kan me ook voorstellen, net als bij Trunkers, we geven 's avonds pakketten af. Dus 90%, meer dan 90% is al bij het juiste adres. PostNL, als die aan de deur staan, dan zie je hem eigenlijk al naar links en rechts kijken. Want ze moeten zo vaak een burenlevering doen. Dus hele andere dynamiek aan de deur.
Ja, Wisse wilde net ook wat zeggen.
Ja, dus we hadden het net over de hoge betrokkenheid bij zo'n buffetkast. En dat dus als het negatief is, dan heel negatief kan zijn. Maar het grootste deel van de transporten gaat het goed. En dan heb je juist klanten die super blij zijn. Ik weet niet of je dat ook hebt meegemaakt. Maar...
Oh, zeker. Ik heb zelfs een keer gezien dat hij een fooi kreeg, omdat het zo blij was.
Gewoon. En dat gebeurt veel. En je krijgt vaak koffie aangeboden. Mensen, je lost echt een heel groot probleem op. Dat mensen anders op een vrije zaterdag in een gehuurd busje op en neer waren gereden naar de marktplaats verkopen. Dus als die bank dan thuis wordt afgeleverd, ja, dan ben je er super blij mee. En dat is wel het leuke voor couriers bij Brenger, dat je daar dus ook veel waardering voor krijgt. Uiteindelijk zijn voor ons de couriers zijn koning en de klant zijn onze prins en prinsessen dan.
Okay, op
die Want die couriers, ja, dat zijn onze partners en die, daar werken we elke dag mee. En dan liever één keer een teleurgestelde klant dan een teleurgestelde koerier die daar geen transporten meer wil uitvoeren.
Klinkt dat bekend? Is dat ook een beetje wat jij aan de rit had overgehouden?
Ik denk bij alle drie op zich wel dat wel heel zeg maar duidelijk dat ze alle drie voelden zich heel zeg maar gezien en ondersteund. En net zei je bij Herbie, er zijn niet per se dan dat je echt heel grote concurrent zou kunnen hebben. Maar als je het hebt over je wagentjes, dan heb je het waarschijnlijk wel ook voor mensen die misschien een keer voor picknick hebben gereden. En in dit geval bijvoorbeeld merkte ik daar juist weer heel positief over. Dat ze bij je, of Daniel in dit geval, zei dat hij bij jullie zich echt voelde als een familie. En dat zeg maar, het echt een team was en dat het samenwerken was. En ja, dat hij dat niet per se altijd daar voelde, omdat het dus zoveel groter is.
Ja, ja, Picknick is inderdaad, dat is wel een paar schalen groter, ook op regioniveau. Maar het is wel heel interessant. Als wij nieuwe drivers zoeken, dan komt stiekem het merendeel van Picknick vandaan. Dus wij zeggen wel eens gekscherend, Picknick is ons opleidingscenter. Dat is natuurlijk een beetje cru. Nee, maar supermarktproducten, ja, het is gewoon een stuk zwaarder. Je moet veel meer tillen, je moet het naar de deur. Ze zijn veel meer bezig aan het op en neer lopen met allemaal zakken. Ik denk dat bijna de helft van onze drivers zijn vrouwen, zijn meisjes. Een groot deel die van Picknick vandaan komen, omdat dat dan net te zwaar is. Dus dat is voor ons echt wel heel mooi. We zaten bijna te denken om er echt op te gaan werven, zeg maar. Van, is het te zwaar? Kom bij jullie. Maar dat gaat een beetje ver. Maar dat is wel echt, het is wel heel fijn als je eenvoudig, volgens mij komt dat ook terug nog, maar als je eenvoudig aanmeldingen krijgt. Hè, in plaats van dat je heel erg moet zoeken in de markt naar drivers.
Ja, werving gaan we het inderdaad zeker nog over hebben. Ja. Maar teambuilding, want jullie hebben bewust inderdaad
een jonge team. Wij zijn gewoon een stuk kleiner, maar ze hebben een chat met elkaar. We maken gebruik van hele slimme software voor het plannen van shifts. Er is gewoon heel veel communicatie in die groep.
Ja, hoe belangrijk is dat voor want de chauffeurs? Die rijden natuurlijk hun eigen ritten. Die hebben al contact met consumenten. Hoe belangrijk is teambuilding dan?
Ja, wij vinden teambuilding wel leuk. Of wel leuk, dat klinkt zo. Nee, het gaat eigenlijk een beetje vanzelf gewoon. Ze zien elkaar bij het overslagpunt. Ze kunnen shifts wisselen. Ze nemen ook vaak vriend brengt vriend aan. Dus veel chauffeurs komen weer omdat iemand het leuk vindt. Dus dat vinden we ook heel belangrijk. Het is alleen maar leuk als die groep elkaar een beetje kent. En dat gaat eigenlijk een beetje vanzelf bij ons. Ja.
Ja, omdat je natuurlijk ook één uitvalsbasis hebt waarvan alle autootjes vertrekken.
Ja, dan komen ze toch daar samen. Ja. Dan komen ze ook weer terug.
Want dat is bij jullie denk ik anders. Wisse, om bij jou te starten?
Ja, ik moet daar eens denken. Dat moet ik Bola ook nog als tip geven. Binnenkort hebben we onze jaarlijkse couriersborrel. Dus dan zijn alle couriers bij ons uitgenodigd op kantoor. En we willen dat ook vaker gaan doen. Dat we samenkomsten organiseren dan in bepaalde plekken van het land.
Want waarom is het voor Brenger belangrijk dat die couriers elkaar kennen? Wat?
Nou, dat is voor ons meer dat is leuk voor hen. Maar wij vinden het vooral belangrijk dat wij ze af en toe persoonlijk ook spreken. Om te horen hoe ze alles ervaren en om te kijken hoe wij dan dingen beter kunnen doen. En als je elkaar in persoon spreekt, dan is het toch altijd nog een stukje waardevoller dan over de telefoon. En dat, ze vinden het ook leuk om te zien wie ze allemaal aan de telefoon hebben altijd.
Ja, en dan Trunkers, dat is natuurlijk een behoorlijk grote groep inmiddels al. Doen jullie aan teambuilding?
Dat is wel een behoorlijk grote groep inderdaad. De teambuilding, je hebt eigenlijk twee lagen ervan, denk ik. Zo'n vervoerder heeft zo'n regio en we willen graag dat die vervoerder committed is en begrijpt wat het verhaal van Trunkers is en begrijpt waarom de kwaliteit zo belangrijk is uiteindelijk voor iedereen in die keten, ook voor hemzelf. Dus dat is de bovenste laag, zeg maar. De laag daaronder is uiteindelijk wat er op de depots zelf gebeurt. Daar zijn we eigenlijk nu aan het opschalen, ook met trainingen en e-learning. En niet alleen om de mensen de juiste dingen te laten doen, maar ook het verhaal van trunkers te kunnen vertellen. Daarin, omdat er toch wat meer afstand zit, eigenlijk nog een laagje tussen uiteindelijk. En dat is ook een van de speerpunten voor de komende periode, om ervoor te zorgen dat niet alleen die vervoerders van ons houden, misschien een groot woord, maar in ieder geval dat die ons heel erg goed kennen, maar dat ook die chauffeurs die eronder zitten echt heel erg goed begrijpen waar het uiteindelijk voor is en waar ze het uiteindelijk voor doen.
Is dat ook voor het werven, met werving in het achterhoofd, van als het allemaal binnen goed loopt, dan gaat de werving ook makkelijker? Of?
Ja, wat ik net zei, we hebben dat platformmodel. Ja. En in dat platformmodel, dat zijn we aan het doorontwikkelen. En daar is fair play is daar een belangrijk concept in. Fair play, wat betekent dat? Het is niet alleen fair pay, maar dat betekent ook dat het gewoon prettig met ons samenwerken is. Dat het transparant is uiteindelijk. Wat is hetgene wat ik inbreng? Wat is hetgene wat ik verdien, zeg maar, daaraan? Wat krijg ik daaruit terug? En wat is mijn onderdeel in die keten? En daar zit die chauffeur hoort daar ook bij. En die vervoerder hoort daarbij. En iedereen brengt eigenlijk waarde in, zou je kunnen zeggen. En dat willen we ook op een eerlijke manier met elkaar gaan verdelen. Transparantie in die keten brengen is best wel moeilijk. Er is niet heel erg veel transparantie. Dus daar zien we ook wel echt een belangrijke rol voor onszelf. Als je praat over couriersservices en hoe daarnaar gekeken wordt. Wij denken door transparantie daarin te brengen, dat we een ongelofelijke stap daarin kunnen maken. Ja. Want als het transparant is, dan is misbruik zeg maar ook veel minder makkelijk mogelijk. Dat is een van de belangrijke stappen die we willen zetten. En een van de dingen, de effecten die we denken dat gaat hebben, is dat chauffeurs bijvoorbeeld of vervoerders denken van, hey, als ik met trunkers werk, dan is het heel erg goed geregeld, daar wil ik graag bij betrokken zijn. Ik wil ook dat die verzenders zoiets hebben van, hey, daar is het gewoon goed geregeld, het is transparant, ik begrijp wat er gebeurt, maar dat geldt ook voor de vervoerders, dat geldt ook voor de chauffeurs, dat geldt ook voor de medewerkers intern.
Ja.
Dus dat is dat wordt voor ons heel erg belangrijk de komende tijd.
Ja. En Lisse, als we het hebben, heel even terug naar het werving, het stukje echt. Hebben jullie moeite met genoeg chauffeurs vinden?
Hebben we eigenlijk nooit gehad. Tot deze zomer merkten we het een beetje. En dat is ook met de gestegen brandstofprijzen. Ons platform is continu in balans door de juiste prijs voor het juiste transport. Dus daar hebben we een paar weken er moeite mee gehad. En toen hebben we de prijzen verhoogd voor de consument en voor de MKB'ers. En is het uiteindelijk weer gelukt om weer ruim voldoende couriers. Dus dat. Bij ons kun je alles oplossen met prijs. Alleen je wilt natuurlijk ook competitief blijven naar de klant. Dus dat proberen we zo slim mogelijk.
Want richting de eindejaarsdrukte die bijna aankomt, voorzie je problemen?
Ja, we hebben er wel een beetje last van. Maar de meeste couriersbedrijven die via Brenger rijden, die doen geen pakketbezorging. En het is met name pakketbezorging wat met Black Friday en kerst overbeladen is. Dus we merken dat wel een beetje, maar dat is voor ons niet. De zomer is voor ons lastiger, omdat dan er gewoon heel veel couriersbedrijven op vakantie zijn.
Nou, dan gaan we toch weer even naar de picknickpersoneeljatter.
Oh jee, ja.
Nee, hoe doen jullie naar de werving?
Er is er ook wel een van ons naar hun toe gegaan, volgens mij. Dus,
Maak jij je zorgen om de eindejaarsdrukte qua personeel?
Nee, roep ik heel hard nee. We krijgen dus prima aanmeldingen. We kunnen shifts naar de volgende ochtend zetten. Hè, dus dan maken we eigenlijk gebruik van dezelfde mensen, maar die zetten we de ochtend in. Tenzij er een college is, maar vaak is het, het is rond de feestdagen, dus die skippen ze sowieso al volgens mij. En verder is het zo, we rijden eigenlijk 100% elektrisch. De enige uitzondering die we wel eens hebben gemaakt is echt als we zo'n overkill hebben aan pakketten. Hè, dus echt denk aan net voor de kerst. En dan zetten we inderdaad heel stiekem een dieselbusje in. Maar ja, dat is echt een uitzondering eigenlijk.
En als we het hebben over personeel aannemen, jullie hebben dus online trainingen ook. Welke checks voert Herbie uit op?
Ja, wat wij doen is op zich wel leuk. Als iemand zich aanmeldt, hij moet natuurlijk degene moet over zijn rijbewijs beschikken, rijbewijs B. De eerste keer rijdt hij gewoon mee als bijrijder. Okay. Dus hij zit er gewoon naast, hele shift. Krijgt hij zelfs gewoon voor betaald. De tweede keer, als hij dat leuk vindt, dan rijdt hij de keer erop. Doet hij de bezorgronde zelf, rijdt er een ervaren iemand van ons mee. Okay. En de derde keer rijdt diegene zelfstandig. Dus dat is eigenlijk een heel simpel, kort inwerkproces. Ja, en verder de app waarmee ze bezorgen, dat is eigenlijk zo simpel. Dat zelfs als je een willekeurig iemand van straat plukt, zeg maar, en die zet je in de auto met de app, dan moet dat allemaal werken.
En dan dus rijbewijs is uiteraard nodig. Ja. Hebben jullie ook checks op verkeers? ziet of hoe ze zich gedragen in het verkeer.
Ze rijden dus mee hè, met een ervaren iemand. Net zoals met die kopie van die accu gaan we ook naar, dat heet smart driving module van hetzelfde bedrijf. En dan kun je echt het gedrag ook zien. Dus hoe trekt iemand op, hoe remt iemand, wat is het profiel van iemand. Daar zijn we nog niet mee begonnen, maar dat is wel iets wat we willen gaan introduceren. En aan de hand van dat smart driving kun je dan ook met diegene echt het gesprek hebben. Van kijk, hier wijkt het af of wat gebeurt hier of dit komt bij jou heel vaak op die manier terug. Dus dan kun je rijgedrag op afstand kun je dat enigszins beoordelen. Voor de rest, we gaan niet checken of iemand, van goed gedrag, dat soort verklaringen. Het zijn gewoon jongeren, ze komen via, et cetera. En als er iets misgaat, dan gaan we het gesprek aan, maar allemaal in tweede instantie. In eerste instantie gaan we er gewoon vanuit dat dat allemaal goed zit.
En stel dat iemand in het verleden een overtreding is geraakt, hou je daar dan extra controle op? Of is
wij controleren dat dus niet op die manier. Nee.
Maar stel dat komt een keer ter sprake dat iemand een overtreding begaat, kan je dan...
En wat bedoel je met overtreding?
Wat kan er allemaal misgaan in het verkeer? Je kan met alcohol achter het stuur
zitten.
Stel dat jullie dat van een bezorger...
Dat hebben we nog niet gehad. Stel dat iemand daar in zijn eerste gesprek aangeeft dat dat wel heeft gespeeld. Nou, dan denk ik dat je daar even accent op kunt leggen. Hè, dat je zeker weet dat dat in de toekomst in ieder geval niet meer speelt. Maar we geven graag iemand in ieder geval een tweede kans. Tenminste, dat is mijn persoonlijke uitgangspunt. Ja.
Want zou daar een check-up mogelijk moeten zijn? Wisse, kijk jou even aan. Dat je kan checken of iemand in het verleden iets verkeerd heeft gedaan?
Ja, we krijgen die vraag nu ook wel eens vanuit onze zaakklanten. Dus de meubelzaken voor wie we bezorgen. Dus ik zou het niet uitsluiten, maar ik ben het over het algemeen met je eens. Dat we gewoon... We kijken wel van... Hè, je moet sowieso geregistreerd staan als koerier of transportbedrijf. En dan heb je een intakegesprek waarin we checken of je wel echt een beetje ervaring hebt. Je moet ook foto's sturen van je bus en verhuisdekens en dergelijke. Maar daarna is het ook gewoon, laat het maar zien. En aldoende komen we er dan snel achter of iemand goed koeriersdiensten kan leveren. En je merkt dat dat gewoon in 99% van de gevallen ook terecht is, dat je dat vertrouwen hebt. En je moet eigenlijk niet voor die 1% allemaal hele moeilijke processen gaan maken voor de andere 99%.
Ja, want Dimitri, hoe houdt Trunkers het in het verkeer veilig?
Nou ja, wij hebben... Contractueel gezien vragen wij aan alle vervoerders, dat alle bestuurders van het vervoersbedrijf, dat die een VOG hebben. Ze proberen dat wel zo goed mogelijk dicht te zetten, maar ja, god, er is ook geen garantie uiteindelijk. Want er zijn natuurlijk honderden chauffeurs met wie we samenwerken. Ja. Maar we proberen dat contractueel gezien in ieder geval goed dicht te zetten, dat daar wel aandacht voor is en dat ook aansprakelijkheid ligt zeg maar, bij die vervoerder, dat die echt wel begrijpt dat er volgens bepaalde regels gewerkt moet worden. En dat geldt ook voor andere regels ook. We vragen natuurlijk ook of dat er via CO gewerkt wordt. En dat soort regelgeving allemaal goed gehanteerd wordt. Ja. Dus dat vinden we heel erg belangrijk. Ik weet eerlijk gezegd niet of je inzicht mag hebben op iemands punten, op zijn rijbewijs. Of dat
via het RDW niet, heb ik nagevraagd. Via het RDW kan die informatie inderdaad niet delen. Want ze hebben wel een database met mensen die bijvoorbeeld een keer het rijbewijs ingevorderd hebben gekregen. Maar dat
ook,
mogen ze niet delen. Maar misschien dat bij de VOG wel ingebed
nee,
zit.
Nee. Het lijkt me echt wel een privacy vraagstukje. Bij een VOG is het ook dat die niet afgegeven wordt. Je weet niet precies wat er gebeurd is. Dus het is best wel een algemeen ding.
Ja. Misschien mag je er geen eens naar vragen in een sollicitatiegesprek.
Mag je die vraag stellen?
Nee, dat denk ik ook niet.
En je straft mensen misschien ook wel onevenredig hard. Als hun rijbewijs is ingetrokken en ze hebben het weer teruggekregen, dan heeft Nederland gezegd, je mag weer rijden. Dus wie ben jij dan om iemand dan baankansen te ontnemen?
Ja, en Mark zei ook al, je wil ook inderdaad mensen een tweede kans geven. Maar hou je dan wel een extra controle, stel dat het zou gebeuren? Stel je weet van iemand dat het in het verleden wel eens mis is gegaan.
Ja, nogmaals, je kunt er dan nog even specifiek naar vragen van. Je gaf vorige keer aan dat je dit en dit, weet je zeker dat dat van de baan is. En meer te goede trouw, denk ik. Ja.
Nou, als we daar ook over eens zijn...
Ja, volgens mij is dat wat minder een issue, heb ik het gevoel. Ja. Maar misschien is dat ook anders bij een PostNL. Dat zou best kunnen, hoor, dat die problematiek anders ligt.
Ja, kijk,
ik denk dat je in de algemene zin... Dat zal voor jullie waarschijnlijk ook wel gelden, denk ik. Ja, je continu bezig bent om ervoor te zorgen dat je zo goed mogelijk kwaliteit levert. En wat wij daar zien is dat als we die kwaliteit heel goed managen van die chauffeurs en daar bovenop zetten, mm-hmm. dat uiteindelijk die klant heel erg blij is. Ja. En dat die webshop dus ook uiteindelijk heel erg blij is. En wel ook als je klachten krijgt of gekke dingen gebeuren met betrekking tot rijveiligheid of wat, dan moet je dat ook wel echt heel serieus nemen. Want niks is zo vervelend als er ergens in de wijk met jouw kinderen een busje aan het rondklossen is of zo. Dan dat wil niemand.
Ja, Mark?
Hey, we hebben wel eens gehad een boze klant. Dat was niet een klant, een bewoner die een e-mail instuurde. Dat wij toch echt met 80 daar over de straat heen crossen.
En toen moesten we heel kan dat met die wagen?
Ja, dat was inderdaad wel leuk. Toen moesten we toch uitleggen dat die begrensd zijn op 45. Maar dat 45 ook heel snel kan overkomen. En dat het nog met de bezorger gaan bespreken. Ja. Dus perceptie van hoe hard iemand in de straat rijdt.
Het is wel lekker dat je dat kan zeggen.
Ja, nee, dat is inderdaad wel mooi. Ja.
Nou, mooi. Ik denk dat we een heel eind zijn inmiddels. Ik wilde graag afsluitend weer even terug naar de beginstelling. Want Wisse, wat doet Brenger eraan om couriersdiensten uit het verdomhokje te halen?
Ja, wat ik zei, dus wij proberen de courier koning te maken. Dus we proberen, een paar dingen noemden we al, proberen te zorgen dat ze alleen nog maar lekker rond hoeven te rijden en klanten ontmoeten. Dus dat wij alle planning regelen, de notificaties, de administratie. En dat we het gewoon mogelijk gaan maken dat wij elk busje in Europa, dat we weten waar het rijdt, op welk moment, met wat in de bus. Want dan kunnen we ervoor zorgen dat elk product wat vervoerd moet worden in het juiste busje terechtkomt. En daarmee zorgen we ervoor dat al die couriers met hun busjes veel meer verdienen.
Ja. Mark?
Ja, nee, ik blijf het landelijke vervoer echt een beetje als een red race zien, omdat die zo kostprijsgedreven is. Dus een grote webwinkel denkt gewoon heel simpel van wie kan dat pakketje daar en daar bezorgen voor welke prijs. En dat is de belangrijkste driver voor veel winkeliers om een afweging te maken, vrees ik. Ja. Dus zolang dat er zo is en zolang dat nu de regelgeving wordt veranderd, blijft dat een beetje. En verder, ja, wij zitten allemaal in de niche. Dus wij zitten inderdaad heel erg op de CMD-avondbezorging in de regio. Met algoritmes geven we de perfecte route. Ja. Dus we hebben dat stress eruit gehaald. Maar je zou je kunnen voorstellen dat ook in die markt, en nu is het nog vrij uniek wat we doen. Stel, er zijn tig spelers actief. Hè, en dan gaat ook die markt veranderen. Mm. Dan wordt dat ook kostprijs gedreven. Ja. En dat is inherent aan logistiek, vrees ik.
Ja.
Dus ik hoop dat er gewoon geen nieuwe toetreders komen.
Geen nieuwe toetreders. En inderdaad het opleiden van de consument ook. Dat kwam net ook al ter sprake. Is dat de consument ook snapt dat het niet gratis is. En Dimitri?
Ja, voor ons geldt dat we dat sustainability stuk, het duurzaamheidsstuk, gewoon ongelooflijk belangrijk vinden. Er zit gewoon vervuiling in pakketvervoer. Het wordt gereden met voertuigen. Er is veel diesel nog op de weg. Wij willen een hele belangrijke rol spelen in het verduurzamen van die hele keten. En niet alleen dat stukje van onszelf, maar ook de partners met wie we samenwerken. En eigenlijk daar een voortrekkersrol in spelen uiteindelijk. Dat vinden we ongelooflijk belangrijk. En aan de kant van de couriers, dus eigenlijk de chauffeurskant. Ja. Wat ik al aangaf, is dat is een traject dat we daarnaast dus heel belangrijk vinden. Dus dat duurzaamheidsgedeelte, maar ook dat transparantiestuk. Willen we naar een omgeving toe waarin er heel veel openheid is uiteindelijk wat er in die keten gebeurt. Zodat misbruik van verschillende stakeholders in de keten eigenlijk niet meer makkelijk voor kan komen. En dat is echt wat we in 2023, 2024 de komende jaren echt heel hard aan gaan werken. Om dat eigenlijk gewoon echt open te gaan gooien. En ik denk dat het heel interessant wordt.
Esther, heb jij nog iets toe te voegen?
Nou, ik weet niet. Ik wil natuurlijk jullie bedanken voor wat jullie hebben verteld. Maar ik moet ook zeggen dat het gewoon heel bijzonder is geweest om eerst bij jullie bezorgers mee te kunnen gaan. En dan kijken wat jullie erover zeggen. En ook wel een beetje dat hun ervaringen wel echt terugkomen. En wat jullie doelstellingen zijn en wat jullie willen. Dus dat is wel heel mooi om te zien. Omdat ook, ik heb natuurlijk gezien, deze mensen waren allemaal stuk voor stuk heel veel passievol. Wilden graag werken en zich graag inzetten. En het is gewoon fijn om te horen dat jullie dat ook graag voor hun willen. Dat jullie graag voor hun willen inzetten. Dus dank je wel daarvoor.
En raad je mensen aan om courier te worden bij onze drie bedrijven?
Bij jullie bedrijven wel.
Okay. Esther, Wisse, Mark, Dimitri, ontzettend bedankt voor jullie tijd en input.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van logistiek.nl. Op onze website vind je onder andere de documentaire met veel meer fragmenten van de bezorgrondes die Esther heeft meegereden. Meer podcasts van logistiek.nl vind je op onze website en op Spotify.